Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik heb een grote zak op mijn knieën.
Dat is heel vervelend. Hoe gaat het toch over baby's? Maar ja, als het nodig is, dan zal het moeten.
Ja, je moet even wat context schetsen, denk ik.
Die heb ik niet nodig.
Ja, ik heb toch de sprake van intimidatie.
Daar was ik echt gek op.
Zeg je wel eerlijk, als ik vandaag niet win, ben je mij kwijt.
Of het nou Louis van Gaal is die wij zijn de beste staat te schreeuwen op een marktplein. Of Zlatan die zichzelf consequent God noemt. Aan zelfoverschatting geen gebrek in de voetbalwereld. En het komt ook de wedstrijdanalyses niet ten goede. En zo zit je vaak genoeg te kijken naar één wedstrijd. En dan hoor je na afloop de trainers van beide partijen een compleet ander beeld schetsen van wie nou eigenlijk de betere ploeg was. Wat is hier aan de hand? Zijn spelers en trainers überhaupt in staat om goed naar hun eigen prestaties te kijken? Of is er sprake van chronische zelfoverschatting? Vandaag gaat de Core Podcast over de roze bril.
Goed dat je bent.
Oh ja, goed dat je bent.
Goed je weer te zien, hè, Bart.
We zijn weer met z'n drieën. Welkom terug.
Dankjewel.
Thomas, we mochten weer getuigen zijn op jouw verjaardagsfeestje. Jaarlijks terugkerend verjaardagsfeestje.
Een gigantische kinderverjaardag.
Waar heb je ons uitgenodigd met z'n allen?
Zet je vinger bij de knop, Sander.
Komt-ie.
VOC.
Paviljoen van VOC. Gezellig, Fokkert?
Was gezellig. Lekker binnen, hond erbij, veel kinderen. En we hadden natuurlijk goed bekeken. We hadden best wel snel door. We zaten even daar binnen en alle vriendinnen erbij. En er waren wat ballen in omloop. Dus vriend en ik hadden wel vrij snel bekeken van... volgens mij moeten we straks even hier weg zien te sneaken. En dan gaan we een klein spelletje spelen.
Bij de vrouw gaat het toch... over baby's, kinderen, ja. Zwangere buiken, bekken, bodemproblemen, doula's, doen. Ja, wat hebben we nog meer gehoord?
Ja, wat niet, joh. Ik had hydrofiele doeken.
Dus ja. Wij dachten, we gaan een balletje trappen, toch?
Ja, dus
maar bij jou thuis gaat wel echt volgens mij ieder gesprek inmiddels over...
Ja, Lisa is nu ook met verlof.
Dus als het niet over baby gaat, dan vindt ze wel een manier om...
Om het te draaien en het over die baby te laten gaan. Ja, absoluut. Ja, wat ik zei, Lisa is nu ook met verlof, dus...
Shout-out naar Lisa.
Shout-out aan Lisa. Vindt ze leuk dat ze shout-out van jou krijgen, denk ik.
Ja.
Nee, dus we komen nu ook een beetje in die rare situatie. Normaal, zij werkt ook wel eens thuis, maar dan was ze wel bezig. En ik ben natuurlijk de hele dag een soort van bezig. Ja. Maar je hebt wel een beetje een rare dynamiek nu.
Je kan er niet even tussendoor nog een slinger aan geven.
Jawel, ze gaat er wel af en toe een uurtje zwemmen en zo. Dus dan red ik het net. Zeg maar. Ja. Nee, dus dat klopt. Het gaat veel over baby's.
Fijn. Mooi.
Ja.
Maar jullie hadden een spelletje bedacht, hè?
Ik heb me daar toch wel weer zo aan jou zitten erger, jongen.
Ik wil het daar ook
even over. Uitleggen. We gaan lekker naar buiten een balletje trappen. Met z'n tweeën kunnen een toetouchen. Maar we hadden een soort bankje, een stenen bankje. En dat was dan een soort tagbal eigenlijk. Daar moest de bal... op stuiteren en dan moest je door een soort tafeltennis, maar hij moet dan stuiteren op dat middelste bankje.
Ja.
Dat was het spel. En toen heb jij doodgeëcht aan Thomas.
Ja, gewoon lekker aan het spelen, weet je wel. En het ging er dan best wel relaxed aan toe. En dan gaat Thomas op een gegeven moment dan serieus meedoen. En dan verzint hij weer een half illegale, zeg maar, service.
Nee,
waardoor dat hele spel in één keer naar de klop
is. Ik had
is.
Al een paar keer tegen jullie gespeeld. Jullie techniek met beide benen is gewoon stabieler dan die van mij. En daarnaast, jullie spelen gewoon, volgens mij, zoals ik het heb geanalyseerd, om gewoon leuk te spelen. Dus jullie maken het elkaar niet echt overdreven moeilijk. En ik had een paar keer meegedaan. Ik had verloren, ja. Op een gegeven moment moet je wat gaan bedenken om te kunnen winnen. Ja, als het niet mooi kan, dan...
Ja. Lelijk winnen. Heb je van Alex Pastoor geleerd, effectief?
Nou, maar dit was niet lelijk, hoor.
Ja, maar jij is lelijk.
Ik wil de discussie wel met jou aangaan.
Om even een beeld te schetsen. Jij gaat dan een halve meter van het bankje afhangen in een soort van starthouding, alsof je de 100 meter sprint moet gaan afleggen. En dan sling je die bal tegen je eigen kop aan.
Tegen je eigen voorhoofd aan.
Met je ogen dicht, zo hard mogelijk kop je die bal op dat bankje. En die schiet dan een meter of 15 weg.
Ja, en dan ook niet na 5 of 6 keer zeggen, nou, nu weer normaal serveren. Gewoon 12 punten op een rij maken. Op die
je moet even wat context schetsen. Denk ik. Er stond een bankje, net zoals deze tafel. En dan moest je hem dus... Je moest serveren met je hoofd, dus moest je hem opkoppen en dan begon het.
Ja. En een beetje ongeschreven regel dat je hem een beetje schappelijk serveert.
Nee, het was geen ongeschreven regel. Alleen voor jou was het ongeschreven regel. Want op een gegeven moment ging ik het doen. En toen zei hij, doe normaal, want het mag niet. Ik zei, als je vindt dat het zo goed is, waarom doe jij het dan niet?
Jij dacht, pak ongeschreven regels even erbij.
Jij kon het niet.
Ik kon het niet.
Ja. Dat is waar, ik ken die koppen.
Ja, dat is lekker makkelijk. Als iemand niet kan volleren, dan in één keer een regel verzinnen dat niemand meer mag volleren. Zo werkt het natuurlijk niet.
Nee, maar je mag kijken. Je hebt natuurlijk ook een beetje... Je kan toch niet die bal tegen je eigen hoofd aansmijten? Zeg maar, dat is toch een soort valspelen? Net zoals je met tafeltennis mag je niet de bal tegen je eigen bedje aangooien.
Dat mag wel, toch?
Nee. Je moet hem stilhouden. Je mag hem niet zo er tegen aangooien.
Kan iemand dit verifiëren?
Ja. Absoluut, 100%.
Nee. Of dat wordt niet geloofd.
Tafeltennis doe ik het ook altijd.
Ja, daar speel je ook vals.
Maar goed, het was een mooie invulling van een mooie dag.
Ja, zeker. Wil ik nog wel bij zeggen dat het was natuurlijk het wachten totdat iemand dan een keer die bal net niet goed... Ja. Op dat ding zou koppen, want dan zit je hoofd op een centimeter of 40 ervan af. En dat was natuurlijk de eer was aan Bart Vries, die hem vol op zijn eigen loshangende kaak kreeg. Oh, wat kreeg die Mart op zijn bolus, zeg. Oh.
Net geen bloedneus, maar dat scheelt niet veel. Oké, man. Iemand nog wat kwijt? Oog van Vaar nog wat gezien?
Nee, ja, ik wilde dit eigenlijk erin brengen. Okay. Maar ik heb nogal wat anders. Want ik denk een week of twee geleden is er een filmpje uitgekomen op internet. En dat intrigeert mij al weken. En het gaat over...
Een week of twee.
Ja. Ja, toch?
Ja, het hou ik je nu een week of twee bezig.
Ja. Ja, weken. Ja. Ja. Het is hetzelfde.
Ja, zeker. Ja, okay. Sorry, ga door.
Het gaat over een Rotterdammer die Volkert van de G tegenkomt in de trein. Naar Rotterdam, geloof ik.
Recent.
Heb je het niet gezien?
Nee.
Ja, ik heb het gezien.
Ja, dat... Oké. Okay. Dat is 2 weken geleden. En die Rotterdammer... Kijk, iedereen die een klein beetje een serieuze stapcarrière gehad heeft in Rotterdam, die kent deze man. Mm-hmm. Want hij is een notoire stapper. In alle kroegen in Rotterdam kom je wel eens tegen. Mad West noemen ze hem ook wel.
Mad West.
En dat filmpje... Ja, ik weet niet waarom het me integreert, maar het is gewoon... Ja, die gast, ik weet wie het is. Hij heet niet voor niks Mad West en die komt dan... En ik had altijd het idee, hij is nergens bang voor, maar toch... Op een of andere manier zie ik hem op een gegeven moment terugdeinzen bij die Volkert van de Graaf.
Ja, dat dacht jij gek.
Wat dat was terughoudend.
Zou je domineren?
Nee, ja, ik zou zo niet aanspreken, denk
ik.
Zo
uit de buurt blijven. Ja. Ja. Oké, vet. En dit is te zien ergens?
Ja, op Dumpert staat het gewoon. En, ja, ik weet niet waarom ik het nou vet vind, maar...
En die Mad West, die sprak een Volkert van de G aan? Of, brutaal of...
Ja, redelijk brutaal. Hij zei, 29 jaar geleden of zoiets.
We zijn niet vergeten. Ja. Weet wel wie je bent.
Klootzak. Okay. En je bent een moordenaar ook.
Okay. Ik vind het leuk dat je het oog van varen wat breder trekt.
Ja, je
ook
kan,
een stukje
je kan alle kanten mee op.
Maatschappij een beetje meepakken.
Goeie maatschappij.
Ja, dit is niet echt maatschappij. Ja,
dat heeft met mijn maatschappij te maken.
Ja, okay. Dat is waar. Oké, dan nu eventjes... ze staan weer op tafel. Doorstromers ook.
Neem even een slokje. Lekker, man. Dit is lekker.
Klik hem even open.
Hans vond het ook lekker, hè, vorige week.
God, dat heeft Hans lekker van die AA Lemon zitten drinken.
Ja, hij was eerst een beetje gereserveerd, maar toen hij uiteindelijk toch weer een slokje had genomen, was hij helemaal...
Toen
hij
neemt zelfs twee, zegt hij. Mm-hmm.
Hey, we hebben natuurlijk nog wat weg te geven.
Ja, dat was vorige week.
Vorige week lopen teasen dat onze... Pak het even erbij. Onze vrienden van...
Hij is weer lekker, man.
Hij is echt goed, hè. Onze vrienden van AA hadden iets heel moois om weg te geven. Het lijkt op een tent. Ik heb een grote zak op mijn knieën. Maar voor hun favoriete ambassadeurs...
Ja.
En ik heb ook een AA-tasje op mijn knieën. Voor hun favoriete ambassadeurs hebben ze iets heel moois gemaakt. En dat mogen wij ook aan onze luisteraars weggeven. Maar ja, we waren natuurlijk met z'n drieën. Dus ik heb gewoon eerlijk gevraagd aan de grote baas van AA... Wie is jullie lieveling? Ja. En dat was natuurlijk Thomas Vaar.
Uiteraard, Thomas Vaar.
Dus Thomas, pak jij het even uit en doe jij het even aan.
Grote zak op zijn knie. Ja, wow, mooi man. Je gaat Madelon blij mee zijn hoor, als je thuis komt.
Ik vind het vet. Ja, hij staat je goed.
En wat kunnen we hiermee?
We gaan eentje weggeven.
Dragen met swag.
Ja, je bent natuurlijk gewoon één grote AA-legend, ouwe. Als je dit draagt.
Ja,
okay. Zou onze Instagram-pagina in de gaten.
Ja.
En dan kan je ook zo'n mooi AA-jackje winnen. En dan zit je er misschien wel net zo lekker bij als Thomas nu.
Heerlijk, man.
Jackaman.
Jackaman. Oké dan.
Ik heb één klein ethisch dilemmaatje nog rondom de Rondo. Die Rondo die laat mij maar niet los.
Mm-hmm.
We waren gisteren aan het spelen en iemand krijgt een AK-panne. Maar echt een verse.
Ja.
Maar moet ik hem...
Zeg je AK of AK?
AK zeg ik, maar het is AK. Misschien dus niet.
Ja, AK. Het is AK toch?
AK, ja.
Best wel AK-panne wat jij wil. Mm. Maar hij was echt goed uitgevoerd. Alleen hij... In zijn verdediging, zijn voet is wel zeg maar onderweg omhoog. Op het moment dat hij...
Is cruciaal. Is die omhoog of is die onderweg omhoog?
Mijn beleving was die onderweg omhoog.
Mm-hmm.
Maar als dan vervolgens... Je krijgt natuurlijk die akka. Iedereen gaat helemaal los. Kun je het dan... Dus, maar jouw been is onderweg omhoog.
Nee.
Moet je, wat doe je dan?
Nee, dan moet je echt gewoon... Wat zeggen ze altijd als je... geschoren wordt of zo, moet je stil blijven zitten.
En geknipt worden en geschoren en stil zijn. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten.
Ja, toch?
Ja, en als je geknipt wordt ook. Ja.
Ook dan.
Ja, dus je moet hem gewoon nemen.
Maar maar het is wel belangrijk dat het een akka is. Want als het gewoon een paas is, dan zou ik ook altijd been hoog, benen
door. Maar jij lijkt... Vriend, jij lijkt me ook wel iemand als dat beentje onderweg omhoog is, dat je dan zegt, oké, het was een mooie actie, maar mijn voetje was omhoog.
Klopt. Ik sluit niet uit dat ik dat zou doen.
Ja.
Maar in de basis vind ik dat je deze wel moet oppakken.
Ja, oké, duidelijk. Nou, daar kunnen we mee door.
Eentje.
Dankjewel.
Mooi.
Opgelost.
Mooie kwestie. Dan gaan we toch nog even terug naar de jingle die wij elke week willen horen.
Leandro Bacuna.
God, het was je ook goed in die karaokezaak toen, hè, met dit nummer.
Ik wil het nummer niet.
Stadion Bangers. En voordat we zijn op onze vingers getikt, ik denk al een beetje terecht misschien. We hebben vorige week een leuke aflevering gemaakt met Hans Kraaij over het schakelkanaaltje KKD-avond. Daar is bij FC Afkikken al een populaire podcast voor.
De eerste de beste.
De eerste de beste.
Jij moet dit zeggen, want je bent bang voor die explosieven voor je deur.
Ja.
Die Joop Buitenschek.
Die
Joop Buitenschek.
Wij zijn vergeten.
En jij hebt hem ook nodig, denk ik, over een paar jaar. Jij gaat de KKD binnenkort.
Klopt.
Schijnt, hè? Dat werd gezegd daar.
Ja.
Ik wil positieve pers over een aantal jaar. Maar vooral zijn we die jongens vergeten te noemen bij deze. Maar ook omdat, we hebben het over stadionbangers. Ik weet nog niet precies waar dat ongeveer is begonnen. Maar ik ontdekte een stukje uit hun podcast. Waarin ze dat podcast, lekker.
Podcast.
Een podcast waarin ze dat toch bijna net zo goed deden als dat wij het soms doen. Of beter.
Nee, beter.
Beter,
beter.
Het gaat om Yuya Ikasita van FC Den Bosch. En daar hebben ze toch een mooi liedje voor bedacht. Waar we heel even naar moeten gaan luisteren.
FC Den Bosch wint al heel lang geen cup. FC Den Bosch. Ja, dat is zijn club. FC Den Bosch.
Oh, de eerlijke stem.
Wint al heel lang geen cup.
Heel lang geen cup.
Yuya Ikasita. Ik kan van hem genieten. Hij kan zo lekker schieten. Hij heeft geen tita. Yuya Ikasita. Ik kan van hem genieten. Hij kan zo lekker schieten. Hij heeft geen tita.
Dit doen ze beter dan wij.
Toch, meer dan uitstekend.
Vooral Lars is goed.
Met overtuiging zit iets meer ritmegevoel ook dan bij mezelf. Ik vind,
daar kunnen wij van leren.
Doen ze leuk, die gasten van de eerste de beste.
Wij gaan het even iets breder trekken. We hebben het de afgelopen maanden vaak over liedjes voor spelers gehad. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer in zo'n stadion. En we gaan even een klein zijwegje in. Want er gebeuren schitterende dingen ook op teamniveau. Of op clubniveau, zouden we kunnen zeggen. Volker, het wel komen.
Ja, ik wil hem wel aftrappen met iets wat er een beetje tussenin zit. Mm. Je hebt een aantal stadions in Turkije gebeurd dat. In Italië gebeurt het veel. Dat als dan iemand een doelpunt maakt, dan laat ze eerst even die spelers juichen.
Ach,
en dan op een gegeven moment is er zo'n stadionspeaker en die gaat zo ongelooflijk uit zijn plaat. En die noemt dan de voornaam van de speler en dat hele stadion, die kolkende massa, doet dan de achternaam.
Waanzin.
Ik zag het laatst bijvoorbeeld zelfs bij Sam Beukema. Die zit nu bij Bologna. Dat was erg mooi gedaan, maar de allerbeste is natuurlijk bij Napoli.
En dit is?
Gonzalo Higuain.
En hij heeft nummer 9. Zijn wij hier klaar voor in Nederland, vraag ik me af.
Nee.
Misschien in de Kuip.
Het zal vet zijn. Maar ik denk ook dat wij...
Wat een wereldjob hebben deze fans, zeg.
Ja.
Toch niet normaal.
Ja.
Dit kan in Nederland alleen als echt hele belangrijke goals worden gescoord.
Ja, ik vrees het ook, ja. Mooi man. Thomas?
Ja, ik...
Deze werd vaak toegestuurd.
Ja, ik zag hem zelf komen via een tweet van Sjoerd Mossou. Mm-hmm. En dit gaat over de supporters van Leeds, die gewoon eigenlijk een popnummer zingen. Van de Kaizer Chiefs. I Predict a Riot. Goed. En volgens mij zat dat nummer een aantal, ik denk 10, 12 jaar geleden in Studio Sport op het einde. Volgens mij rondom een WK of Champions League avond, zoiets. Dus dat nummer ken ik. Ja, dat is fantastisch. Heb je hem
ik heb hem niet paraat, is het liedje waar we over praten.
Ja. Ja.
En het stadion doet meer dan massaal mee, zou je kunnen zeggen.
Weet je wat ik zo mooi vind? Dat je dan van die oude mannen met twee vuisten in de
allemaal,
lucht
allemaal, bijna iedereen doet ja, twee vuisten goed, in de lucht.
Maar dit is totale overgave.
Dit is iets wat in Nederland, tenminste in de Kuip, ook wel een beetje gebeurt. Ja. En ik wil hem eigenlijk nog eventjes doortrekken.
Welke club was dit?
Dit was Leeds. Leeds. United, ja. En dan komen we natuurlijk weer in de tempo uit van voetballieden. En dat is...
Liverpool.
Ja, Anfield. En dit is Anfield in de jaren 60. Ik heb hem naar jou gestuurd een paar weken geleden. Het zijn dus op de kop alleen maar mannen die met z'n allen een nummer van de Beatles.
Die er ook allemaal uitzien
in Beatles, harmonie, ja. Echt fantastisch.
Onzinnig. Dus, mooi, dan tot slot misschien wel de fanatiekste supporterscharen ter wereld is in Marokko. Raja Casablanca.
Raja.
Er komt nu een filmpje aan die ik denk ik 150 keer heb bekeken de afgelopen jaren, omdat ik hem af en toe voorbij zie komen. Dat is alles klopt eraan. Het stadion is zo'n open... stadion en
doet je een beetje aan Colombia denken?
Ja, doe me aan Colombia denken. Maar massaler dan dit ga je het bijna niet krijgen, volgens mij. De volle borst waaruit iedereen meezingt. En ze zingen een liedje dat heet... dat is Spaanstalig. En het gaat zoiets als... Oh, ale, ale, callate la boca. Houd je bek, betekent dat. Si, la vida loca. Yes, het is crazy leven. Life. Marihuana y coca. Marihuana cocaïne. En dan zingen ze Somos Curvas Sud. Wij zijn... de Zuidtribune. En dan mega massaal met een trommel aan de voorkant en een man die de boel staat op te zwepen. Laten we even luisteren. Geluid, man.
Ik zat een andere video van deze te kijken vanmiddag, maar het is echt mooi. Je hebt een soort dirigent zit daarbij. Ja, dus die geeft aan wanneer ze moeten beginnen met zingen. Ja. Als een bepaald gedeelte naar zijn zin niet hard genoeg gaat, dan gaat hij dat opzwepen. Ja. Maar hij zit ook zeg maar met zijn handen een soort van te zijn en te doen hoe ze hun handen moeten bewegen. Dus dan gaan ze allemaal een soort van zo'n halve ratslag maken ze de ene kant op en dan zitten ze daar zo'n tijdje soort van te trillen en dan gaat het weer de andere kant.
En ik heb ook het idee, ze zingen dus oh, alle, alle en dan hoor je oeh, ah. En ik heb het idee dat die ook van beide tribunes komt. Uit de ene tribune komt oeh en uit de andere tribune komt ah. Het is niet normaal. Wat een herrie. Vet, ja. Dit is, ik denk niet dat we dit ooit in ons eigen land voor elkaar gaan krijgen.
Ja, zo'n dirigent heb je bij Ajax ook, toch? Zo'n mannetje die
hij heeft bij Go Ahead, waar ik gespeeld heb, had je op een gegeven moment zo'n... Die klom op een gegeven moment tijdens de play-offs, toen het echt spannend werd. Begon hij in de paal te klimmen achter de goal. En dat werd op een gegeven moment, dat was heel vet. Hij zweepte de boel op. En toen hebben ze op een gegeven moment het seizoen daarna is hij het blijven doen. Want mensen gingen kooi, even op. Ja. Hebben ze zo'n kooitje daar neergezet voor hem. Daniel heet die jongen. En die is dan, volgens mij heeft dat een jaar geduurd. Zo is hij elke keer in die kooi gedoken om de boel op te zwepen.
Maar Telstra, toch die met die vlag ging rennen altijd?
Ook bij Go Ahead ook.
Weet je dat nog?
Nee.
Was dat niet Jomanda?
Jannie maakt ze gek.
Oh ja, Jannie. Jannie bij Go Ahead. Jannie maakt ze gek.
Die loopt er nog steeds.
Ja, dat is geweldig. Die liep dan met zijn vlag te worden. Ja. Heel die tribune gek.
Mooi. Wordt ongetwijfeld vervolgd. En dan een nieuwe rubriek. Eindelijk. Shirtjes. Ja.
Easy win. Spreek is dat woord eens een keer goed uit.
Shirtjes.
Ja.
Het gaat, ik heb eerder zelf mijn fascinatie uitgesproken over, laat ik zeggen, de matige status van tenues in het amateurvoetbal. De nieuwe Celtic of Argentinië zie je niet voorbij komen in het amateurvoetbal, in mijn herinnering. Ik denk aan Florian van Broest, daar springen de tranen in je ogen. Ik kom zelf bij een club vandaan, VVZA. Ook niet heel bijzonder mooi.
Welke kleurtjes zijn het?
Wit, zwart. Maar dan heel breed zwart in het midden en dan twee witte.
Best wel moeilijk om te weten. Best wel moeilijk om te verpesten eigenlijk wit-zwart. Maar...
Ja, nee, niet mooi. En ik zie veel rommel voorbij komen. En wij dachten, we gaan niet mee aan de slag. Dus in het kader van het Nationale Voetbalweekend gaan wij samen met de KNVB op zoek naar het mooiste amateurshirt van Nederland.
Vet. Daar heb ik zin in.
Ik ook. En we hebben input nodig. Dus denk jij dat jouw club het mooiste shirt heeft? Mail ons dan alsjeblieft je het verhaal.
Of heb je een shirt met een heel mooi verhaal?
Nog mooier. Ja, zit er een verhaal aan vast? Of is hij gewoon super mooi?
Stuur
er
foto's bij, is makkelijk.
Fotootjes helpen. En dan gaan wij inmiddels een soort knock-out systeem. Gaan we elke week twee shirts behandelen. Pitchen of pitsen, zoals Maarten vanmiddag.
Ja, dat is doodziek. Ik heb hem vanmiddag aan de lijn.
Heb je vanmiddag gepitst?
Ik heb hem vanmiddag aan de lijn.
Ik ga een shirt pitsen.
Ja, en ik zei, ik denk, dit gaat helemaal niet goed. Ja.
Dus we gaan twee shirts pitsen.
Lekker shirtjes pitsen.
En deze week trappen we even zelf af. Thomas heeft een shirt bij zich.
Shirt.
Thomas,
ga je eerst.
Jij bent de jury.
En ik ga het wegen. En ik zou zeggen, mijn stem telt voor de helft mee. Ja. En de andere helft is voor de mensen op Instagram. Ja. Die delen we op Instagram. Klik wat je...
Volg ons gelijk even kort podcast.
Maak een keuze tussen de twee shirts. En dan komen we uiteindelijk uit bij het allermooiste shirt. Amateur shirt van Nederland.
Ik zeg je wel eerlijk, als ik vandaag niet win, ben je mij kwijt.
Ik heb het gehoord. Ik heb het gehoord.
Ja, ik heb toch de sprake van intimidatie.
Ik heb shirt van VOC natuurlijk meegenomen.
Wauw, that's it. Ja.
En is echt een mooi shirt, vind ik. Als ik eerlijk ben.
Ja.
Zo, goede pitch.
Horizontale baan, belangrijk om te vermelden. Heel belangrijk, vind ik. Echt extreem belangrijk. Zo min mogelijk sponsors op het shirt. Ja. Bij VOC staat er geen één.
Dat is gelukt.
Hij past zich aan zijn tegenstander.
Ja, natuurlijk.
Dat is Kwik, toch, neem ik aan? Het shirtmerk is Kwik.
Ja, je ziet hier gewoon een klassiek kraagje.
Kleuren?
Ja, rood-zwart. En je ziet hier, kijk, dat vind ik mooi. Er zitten ook wat details in. Hier op de achterkant zie je... In goud.
Ja, in goud.
Het dennenappeltje.
In 1905 tot 1907.
In 1905 en in 1907 heeft... VOC de KNVB-beker gewonnen. Okay. Dus wat? Dat staat op het shirtje.
Ja. Ja, maar dat is eigenlijk geen amateurclub. Het is gewoon een profclub.
Nee, toen
zie je, daar ga je al.
Mooi. En nog een klein detail vind ik natuurlijk ook mooi. Kijk, de Rotterdamse vlag. Kijk, voor de mensen thuis hier zo.
Groen met
Rotterdamse
groen.
Vlag. Groen met groen. Ook nog verwerkt op het shirt. Dus ja, kijk. Je moet voor goede huizen komen, Fokker, denk ik.
Nou kijk,
try to be.
Ik heb het shirt van Stedoco meegenomen. Maar ik snap heel goed.
Laat die mouw ook eens even zien.
Als je op het... Jij zegt een moeilijk mouwtje.
Nee, maar hadden ze nog ergens wat ruimte over voor een sponsor, of niet?
Nee, maar kijk, Formule 1 lijkt
jongens,
me
wel. Jij hebt hem ook even laten lullen. Kijk, het gaat natuurlijk vooral om het verhaal erachter. Dat VOC-shirt is veel te glad. Het amateurvoetbal gaat er ook een beetje om dat het geen profvoetbal is.
Oké, okay. Bij VOC wordt niet betaald. Laat ik dan nog even één keer benadrukken.
Ja, je mag geen patat bestellen in de kantine. Okay. Komt er eens op, man. Dan kan je toch geen amateurclub meer noemen.
Clubhuis, geen kantine.
Paviljoen.
Het VOC-paviljoen hadden ze verjaardag. Dus kijk, een shirt moet ook gewoon een beetje dat amateurisme uitstralen. En,
ja, dat is gelukt.
Het kan niet te glad zijn. En in dit shirt komt dat in principe allemaal samen. Kijk, je ziet het direct. Hij kleedt niet lekker af. Ja, de kleding, kijk, hij doet heel kick met het kledingsponsertje, maar je hebt echt met een amateurclub te maken. Als jouw kleding sponsor failliet is. Ja. Bel Tona. Dus je kan...
bel dan Tona.
Dus, ja, bel dan Tona. Dus je kan hem ook niet bijbestellen. Diego Biseswar kwam bij ons. Die wilde graag met een ander nummer spelen. Dat kan niet. Er zijn geen nummers meer. Er zijn geen shirts meer te krijgen. En wat ik gewoon mooi vind aan dit shirt. Als je hier naar kijkt, Bart. En dan mag jij als hoofd van de jury mag je eerlijk zijn. Ja. Dit shirt straalt toch uit. Dit gaat gewoon... een hele lastige zaterdagmiddag worden als je hier tegen moet spelen.
Voor wie? Voor Stenoko?
Nee, dit gaat een hele... Jij hebt geen Bart. Dit gaat gewoon...
Het straalt vooral 1-0 achteruit.
Hè? Nee, dit gaat gewoon een hele lastige zaterdagmiddag worden. We gaan op zoek naar het mooiste amateurshirt. En daar zit dus ook bij die amateurbeleving. Het moet allemaal niet te gelikt zijn.
Er staat een soort kreet op de rug. Het staat er in de mouw, in de nek.
Sterk, de combinatie.
Kijk eens.
En als je dat afkort... Stedoko.
Mooi man.
Daar is het van. En kijk, ik vind het ook een stukje... ik wilde de voetballerij graag beschermen, weet je wel, voor... Ja, hoe zeg je dat? Indringers van buitenaf. En ja. Dat VOC, dat is een hockeyclub. Dit is een hockeyshirt. Okay. En dit was mijn pits.
Okay. Dit was mijn pit. Maar voor de mensen die kijken, die niet, het is een zwart shirt met een rode mouw aan de bovenkant.
Het is een zwart-rood shirt met... het is een mix van wel en geen kraag.
Ja.
Met half lange mouwtjes. Dat is van sorry.
Er zit ook een soort patroon.
Ik wil nog één ding, een detail wat echt belangrijk is. Op de mouw staat Jan Smit.
Jan Smit.
En dan zou je denken, welke Jan? Dit is de Jan Smit uit Volendam. Okay. Dat is een goede vriend van Sedoco. Hij heeft ook het clublied ingezongen. Ja. Dus iedere keer als wij het veld opkomen in deze prachtige shirts, dan schalt Jan Smit over het ons sportcomplex. Okay, dat hoort er ook
soort,
nog bij.
Het is een soort zwart-grijs met een soort puzzelpatroon erop. Ja. Goed, ik heb genoeg gezien. Tromgeroffel.
Ik ben gespannen.
Deze ronde is met afstand gewonnen, eerlijk gezegd, door VOC. En ik denk zelfs, als we verder denken, dat deze hoge ogen gaat gooien. Op lange termijn ook in onze afvalrace.
Het kan quick gaan.
Ja, ja, het gaat hard. Hey, het is klassiek. Het is mooi. Goed kraagje, goed logo, gouden letters.
Vaar, hang deze op zijn minst even ernaast.
Kleur dat ding weg. Okay, man. We zijn door. Dus, maar er zijn vast ook mooiere shirts te vinden op de amateurveld. Dus stuur jouw inzending naar corepodcast@gmail.com. En wie weet wordt jouw shirtje wel officieel het mooiste amateurshirt van Nederland.
Nice.
Dank je. Okay, dan het hoofdonderwerp. Eindelijk zou je kunnen zeggen. De roze bril waarmee voetballers misschien naar zichzelf en naar hun eigen team kijken. Een aanleiding, Volker?
Ja, het valt mij sowieso op de laatste jaren. Dat er hangt een beetje een rare spanning in de lucht als jullie tegen elkaar moeten spelen. Ja. Dat zit hem al in de week in de aanloop naar die wedstrijd toe. Maar dat is ook altijd nog een beetje voelbaar na de wedstrijd. Als het over gaat. En nu was het zo, jullie speelden, wat is het, een week of twee geleden tegen elkaar. Het was toen mijn verjaardag, dus we hadden in de Gele Canarie afgesproken in Rotterdam. En ik zat, zoals altijd, natuurlijk weer tussen de vrouwen in. En zat ik daar echt muurvast, of rotsvast. En jullie zaten met z'n tweeën aan het einde van de tafel. Mm-hmm. Met tussen jullie in een broestol die stond Lazarus was. Mm-hmm. En hoe ik het een beetje gezien heb, hebben jullie daar met z'n tweeën soort van een uur lang die wedstrijd zitten nabespreken. Die daarvoor was, of laten we zeggen, een deel. Ja, ja, ja. Ik zou eigenlijk gewoon even willen kijken of we dat gesprek een klein beetje opnieuw kunnen voeren. Het soort van idee erachter is, je kunt een wedstrijd gespeeld hebben en dan na de wedstrijd kom je iemand tegen de hal en die lijkt eigenlijk een soort van een totaal andere wedstrijd gezien te hebben dan dat jij hebt gezien. Dus ik ben benieuwd of dat bij jullie ook het geval is. Bij de 2-2 van Sparta. Vind jij dat Bart Vriends voor iemand die niet scoort genoeg aandacht geeft aan de doelpuntenmaker?
Nee, wij zeiden op de tribune gelijk toen we terugzagen, Vriends die dacht dat hij had gescoord.
Mm. Nee, ja, ik ga het nuanceren, maar maak je verhaal af.
Ja, nee, wij zagen gewoon die herhaling, zeg maar. Ja. Zo op dat beeldje daar. En ik zit daar met Michel.
Ja. Ja, ja, ja.
Moet je kijken, Vriends die dacht dat hij zelf had gescoord.
Nee, ik snap het, want ik heb het ook teruggezien. Ik geef zeker niet genoeg aandacht. Sterker nog, Laurits maakte hem uiteindelijk. En die komt, zeg maar, tijdens het juichen naar mij toe met I stole your goal. En dacht, ja, dat wist ik. Het is niet, zeg maar, ik ben er niet door verrast. Maar ik ben wel heel blij dat we scoren. Dus ik sta echt zo te juichen van, yes. Hij zit
maar het lijkt toch ook...
En Koki Saito, die maakt een geweldige actie. Die springt mij om de schouders, of weet ik veel. Die springt zeg maar, tegen me aan. Waardoor het feest bij mij ontstaat.
Ik had toch het idee dat je hem ook een klein beetje claimde. Nee, met je rechterhandje zo de lucht in. Waardoor dat hele feestgedruis zich wel rondom jou kon concentreren.
Nee, dat gebeurt. Nee,
maar als jij nou, zeg maar, er stond ook iemand op de 16 te kijken naar, ik zou niet weten wie het was van jullie.
Ja.
En je wisselt van positie met hem.
Ja.
Hij is degene die schoot, wordt geblokt.
Oeh, ja,
zou je dan ook zo juichen? Als je op de 16 staat te kijken.
Ja, sta ik ook zo te juichen. Ja.
Ik vind het verdacht.
Ja, ja, ja.
Fok?
Ja, ik vind het erg verdacht.
Ja.
Okay. Ik had toch... maar oké, okay. Ik vind het fijn dat je eerlijk bent. Dat je het boetekleed aantrekt. Oké. Okay,
maar de interessante vraag is, waarom gebeurt dat? En dat is... Want dat zie je, dat is de onderliggende boodschap van dit onderwerp, zeg maar. Dit gebeurt om de haverklap, toch? Ja. Trainers die hun eigen team...
Het is niet alleen trainers, het is ook spelers inderdaad.
Precies, spelers die hun eigen team net even iets hoger inschalen dan de tegenstander. Maar de vraag is, waarom gebeurt dat? Kijken we dus met een roze bril naar ons eigen spel? Of, en dit is denk ik ook aan de hand, proberen we de beeldvorming te beïnvloeden? Ja. Dus als je, want voetbal is bijna is ook subjectief, toch? Je kan, het is niet harde... metingen of zo. Dus je kan de beeldvorming een beetje jouw kant op schrijven door te zeggen dat we wel degelijk goed hebben gespeeld. Of door jouw eigen kansen meer te highlighten dan de kansen die je tegen hebt gekregen. Dat gebeurt, denk ik, dat is ook het spel.
Ja, pas als je er echt niet meer onderuit kan, ga je zeggen dat je echt heel slecht hebt gespeeld.
Maar er zijn dus heel veel wedstrijden waarbij je er wel degelijk onderuit kan. Want dat die verschillen niet zo groot zijn, dat het een beetje zo heen en weer hobbelt.
Ja,
en ik denk toch, je bent ook heel erg gefocust gewoon op wat je zelf gedaan hebt. Mm-hmm. Als je even los van de training, maar als je het over je eigen spel hebt.
Ja.
Het is best wel... ook als je bijvoorbeeld... Stel je speelt een partij op de training. En je bent weggespeeld. Dan zit je toch in je hoofd, zo werkt het bij mij. Dat je zit te bedenken, wat had ik anders kunnen doen, waardoor we wel hadden kunnen winnen.
Ja.
En als iemand anders dan stelt van, ik heb je al helemaal kapot gemaakt. En daar kon jij niks tegen doen, want ik ben al eenmaal beter. Zo werkt het natuurlijk niet in je hoofd. Het is ook wel een beetje een ijdel iets, daarin denk ik.
Kom je vaak in zulke situaties dat je,
ik had
dat,
dus
dat je zeg maar je lijnrecht tegenover jouw beeld lijnrecht tegenover dat van de tegenstander?
Nou, ik had dus diezelfde dag dat jullie tegen elkaar speelde ik tegen Barendrecht, waar Bradley op doel staat, vaker genoemd. En die wedstrijd was gespeeld en dat ging best wel gelijk op. En we hadden het idee van, wij waren de eerste helft eigenlijk wel beter, tweede helft Barendrecht beter van het spel, had allebei de kant op gekund. En we hadden gewoon zo stonden wij...
Brett zei tegen mij, ik heb geen schot op goal gehad.
Nee, precies.
8 reddingen gemaakt, dus hoe kun je dit nou zeggen?
Dus precies, en ik spreek hem na de wedstrijd. En hij zegt, wat hebben jullie een laffe ploeg, zeg. Hij zegt, jullie komen om punten halen, jullie komen om punten winnen. Dus ik dacht van, ik dacht eerst dat hij een geintje maakte. Maar hij was bloedserieus. Dus ik heb, dit is een vrij recent voorbeeld.
Thomas J., kom je dit vaak tegen in je eigen leven?
Ja. Ja, eigenlijk wel.
Wat schiet je te binnen?
Nee, ja. Je hebt gewoon best wel vaak, zeg maar, als je een wedstrijd speelt, die belevingen van trainers onderling, dat is, bedoel, als ik een wedstrijd verlies met het team dat ik train, dan ben je toch al gauw geneigd, zeg maar, om dingen te wijten aan, als je de vinger heel moeilijk op kan leggen aan persoonlijke fouten. En die wegen toch wat minder zwaar dan als jij bijvoorbeeld als team wel goed georganiseerd hebt gespeeld en de tegenstander dat niet heeft gedaan bijvoorbeeld. Dan vind je toch eigenlijk jezelf alweer beter dan de tegenstander, terwijl je misschien wel hebt verloren. Terwijl die trainer aan de andere kant natuurlijk compleet tegenovergestelde vindt, omdat die heeft gewonnen.
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld door een blunder van de keeper, zeg maar, wat verliest,
dan
vindt de trainer van de tegenstander dat ze heel goed hebben gespeeld.
Ja, ja, ja.
En dan denk jij van, hier valt niet tegen op te trainen, zeg maar.
Ja, precies. En tekort terugspelbal van de tegenstander rekenen wij ook als kans. Terwijl het eigenlijk niet helemaal zuiver natuurlijk.
En dat is toch ook zo. Als jij zelf bijvoorbeeld, laten we zeggen, 10 keer in de eerste helft bij linksbuiten komt op 20 meter van de goal van de tegenstander. Maar die maakt 8 keer een verkeerde keus. Of hij speelt hem net te hard. Dan zeg je in de rust van, we komen er wel, maar het gaat alleen om die laatste paas.
Ja.
Terwijl als de tegenstander dat doet en ze komen op 20 meter van jouw goals doen niet, dan zeg je, ze komen er wel, maar ze creëren er ook niks uit. dat is toch bijzonder. Ja, ik vind dat zo bijzonder.
100% waar.
We duiken zo ook op de vraag. Laten we, even voordat we verder gaan over wat zijn kansen en wat zijn mogelijkheden, is een leuke vraag, denk ik. Ik ben even in de wetenschap gedoken, als jullie er zin in hebben. De wetenschap over zelfoverschatting. Het zal wel weer een beetje Diederik Stapel zijn, maar daar komt hij. Je hebt bijvoorbeeld het concept self-confirmation bias. Dat zegt jullie iets. Dat is het idee van als je hebt eigenlijk, je hebt al een idee of een vermoeden in je hoofd en dan ga je alleen maar informatie erbij zoeken die dat bevestigt. Volgens mij gebeurt het bijvoorbeeld vaak als een trainer heeft bijvoorbeeld al besloten dat hij de rechtsbuiten wil gaan wisselen voor die ander. En dan gaat hij dus de beelden selecteren die alleen maar bevestigen dat die rechtsbuiten niet goed genoeg is en die ander beter is. Snap je wat ik bedoel?
Of we hebben onterecht verloren en dan ga je dus alle beelden laten zien van de kansen die je hebt gehad.
Exact, ja. En soms is dat met effectbejag om de ploeg een goed gevoel te geven, maar soms is het ook gewoon je eigen confirmation bias. Gewoon, je bent blind voor de neutrale situatie. Dan heb je, dat is ingewikkelder, het heet het Dunning-Kruger effect. En dat zegt dat hele incompetente mensen de neiging hebben om te denken dat ze competenter zijn dan dat ze eigenlijk zijn. En dat komt juist omdat ze niet de kennis of vaardigheden hebben om in te kunnen schatten hoe goed of slecht ze daadwerkelijk zijn. Begrijp wat ik bedoel?
Ja,
het is mooi. Ingewikkeld, maar dat is een concept uit de wetenschap. En in de Amerikaanse media wordt bijvoorbeeld Donald Trump regelmatig de Dunning-Kruger president genoemd.
Sterk.
Omdat ze het gevoel hebben dat hij niet... Of dat ze het idee hebben, deze man denkt dat hij competent is, maar is incompetent en is gewoon niet in staat uit te vogelen wat hem geschikt of ongeschikt maakt. Goed, dan heb je nog het andere, dat is ook wel mooi, dat heet het better than average effect. En de onderzoek wijst bijvoorbeeld uit, als je het over zelfoverschatting hebt, dat meer dan 80% van de Franse mannen zichzelf een bovengemiddelde minnaar vindt.
Dat kan natuurlijk niet.
Dat kan natuurlijk niet.
Hoezo niet dan?
Dat kan natuurlijk niet 80. Oh, bovengemiddeld zijn.
En het wordt nog erger. Dus, in Nederland 95% van de automobilisten schat zichzelf in als bovengemiddeld.
Dan zit ik bij die 5%.
En dat betekent dus dat 5% over zichzelf maar zegt dat ze beneden gemiddeld rijden.
Ja.
En dat ben jij ook.
Ja, ja, ik ben geen
hele. Wat vind jij? Bovengemiddeld?
Ja, ik ben bovengemiddeld.
Ja, ik vind mezelf ook.
Minnaar. maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor gevoel voor humor, intelligentie, creativiteit, et cetera.
Dat is bij uitstek ook iets voor voetballers, denk ik.
Wat dan?
Denk je niet dat als je gewoon in de kleedkamer een rondje zou maken, bijvoorbeeld over je eerste aanname of gewoon je trap, je paas en trap. Dat, ik denk echt dat een gigantisch gedeelte zichzelf een bovengemiddeld goede trap vindt.
Ik denk echt 90% of zo. En dus dit heet het better than average effect. En ik denk dat het in het voetbal ook iets raars gebeurt. We hebben het al eerder over gehad. Dat bijna iedereen vindt dat hij altijd hoort te spelen.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook niet. Dit is ook hetzelfde. We denken dus allemaal van onszelf. En misschien is dat wel aangeleerd. Misschien voelen we het echt. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik ben de beste op deze positie.
Ja, of je wilt het heel graag.
Ja. Dus dat... Dat kom je. Dit zijn de effecten.
Ja, maar ook daarin zeg maar zie je de fouten van jouw concurrent wel
uitvergroot.
En je eigen kwaliteiten ook.
Ja.
Dat is echt bijzonder.
En
toch?
Je eigen tekortkoming misschien niet.
Als je wel,
ja, maar, die vlak je bijna weg.
Ja.
Als je wel eens op de bank zat inderdaad en je zat met een met een rechtsbuiten en die zat dan inderdaad alles wat dat die andere rechtsbuiten had bijvoorbeeld 4 goede acties gemaakt. Ik noem maar iets. Ja. En dan stuitte de één bal van zijn voet af en zei dit is toch ongelooflijk. Moet je nou kijken, is toch ongelooflijk?
Ja, lelijk is het eigenlijk.
Ja.
Oké, dan heb je... Of ja, als je als trainer of als speler je eigen team door een roze bril bekijkt. Welke tools heb je, zeg maar, om dat te doen? In de media bijvoorbeeld, of in de kleedkamer?
Ja, mijn favoriet met uitstek is gaan zeggen dat je heel veel kansen hebt gehad.
Ja, dat is het
fijn. En ik heb dat vaak zat aan de lijf ondervonden, dat je... Had je bijvoorbeeld op het eind van de wedstrijd 3 prima ballen gepakt.
Ja.
En dan zei de trainer altijd, dat was dan niet eens aan de media, maar in de kleedkamer van, ja jongens, het is ongelooflijk. Weet je, we hebben 4, 5, misschien wel 6, 7 als ik, en dan ben ik nog conservatief.
Ja.
100%, er moeten er minimaal 4 in.
Ja.
En die gasten zijn 1 keer op onze goal geweest.
En dan denk jij, ja vriend.
Dan denk jij, ik heb toch al 6 ballen gepakt.
En dan zie je altijd dat of keepers onderling, of dat de keeperstrainer even naar je kijkt. Ja. En dan hebben we ook een soort van... Hoe noem je dat? Zo'n momentje onderling van, daar gaan we weer.
Ja, ja, ja. En tel je bijvoorbeeld ook, als iemand kopt tegen de keeper aan en de bal springt terug en dan is de rebound wordt overgeschoten. Tel je dat dan als twee kansen? Twee enorme kansen. Die worden als 2 kansen geteld, 100%.
Ik had
de aanval, 2 kansen, misschien wel 3.
Ik had dit seizoen, in de rust een bespreking en toen sprak één jongen aan op het feit dat hij iets deed.
Hmm.
En dat had hij 2 keer gedaan. Maar ik zei, ja, je hebt ook al 3 keer, ik weet niet waarom, maar ik verzon er dus eentje bij.
Ja.
Dus ik zei, ja, het is al 3 keer gebeurd dat je dit...
dat doe ik ook altijd, man.
Dit gebeurt en dat is al 3 keer gebeurd, zei ik tegen hem. Toen kwam hij naar de rust, toen zei hij, trainer, ik weet wat je bedoelt, maar het was maar 2 keer.
Kan je niet in die wetenschap duiken? Waarom het toch in je hoofd, dan weet je in je hoofd dat er 2 is.
Ja.
Ja. Kort met je vertelde dit ook over. Dan was het slaars 1200 en dan had hij dat in zijn hoofd en dan zei hij al 1250. Ja. Dat je er altijd iets bij verzint.
Dat is echt ongelooflijk. Ja. Je moet ook een theorie zijn. Kom ik later op terug. Wat je ook hebt is of de VAR mee of tegen zat.
Ik wil zeggen de scheids.
De scheidsrechter. Wij bijvoorbeeld, bij ons bijvoorbeeld gezegd eerder in het seizoen, ja, bij ons is al 3 keer een doelpunt afgekeurd. De VAR zit altijd tegen. Ja. En dan wordt het als argument gebruikt. Terwijl alle 3 de keren dat gewoon terecht was.
Ja.
En dan doe je net alsof dat ongelukkig is. Dat is ook geweldig.
Ja,
vind ik ook mooi.
Maar ik heb denk zelf ook de laatste... Ik heb mezelf het horen zeggen. Na onze laatste 4 wedstrijden. Ja, we hadden ook gewoon een penalty moeten hebben.
Ja.
En dat, voor mijn gevoel is dat ook zo. Maar ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik heb gewoon sinds de winterstop bij iedere wedstrijd het idee dat onze penalty ontnomen wordt. Maar dat, ja, dat zal ook wel meevallen waarschijnlijk.
Dat zal ook wel meevallen. Ja. En wat tot slot ook wel mooi is, gewoon om de omstandigheden de schuld te geven. En dan niet te beseffen dat de tegenstander dezelfde omstandigheden hebben. Dus op dit veld kan je toch niet voetballen. Of met deze wind, weet ik veel wat, is niet te spelen. Die hoor je ook denk ik ook regelmatig.
Ja, wat ook heel lekker is, is eerst zeggen dat het natuurlijk bij jezelf ligt.
Ja.
Oh
ja.
En dat je als team niet goed gespeeld hebt, maar...
Ja.
En dan al die dingen gaan opnoemen.
Ik vind statistiek ook altijd wel mooi.
Ja. De expected goals.
Zo subjectief als ik weet niet wat.
Ja.
Tenminste, de statistiek op zich niet, maar hoe ze worden gebruikt, dat kan je ook... Dat kan je echt alle kanten
mee. Noem er eens even eentje. Als je toch een beetje...
Die expected goal natuurlijk. Dat drukt gewoon daadwerkelijk uit hoe groot die kansen waren. Maar ja, dan... Daarbij is het ook nog heel belangrijk van welke site of welke bron je die pakt. Want daar zit ook nog een kwalitatief groot verschil tussen. Ja. En balbezit. Die wordt ook gewoon lekker, gebruikt.
Ja. Ja.
Fysieke data wordt ook nog wel eens aangehaald.
Ja, we hebben
veel meer meters gemaakt dan vooral als je verliest. Dan,
ja. Balbezit is een goeie. We hadden 58%.
Ja.
Dat zegt natuurlijk helemaal niks.
Nee. Ja, dat gebeurt ook niet echt meer nu. Dat was vooral iets van vroeger.
Kom je niet,
schoten op goal.
Schoten op doel, ja.
Ik zei dat die heb ik al tegen Bradley gebruikt. Dat is niet per se als je het richting de media of zo doet. Maar hij zei van ja, de tweede helft hebben wij veel meer balbezit gehad. Terwijl ik zei ja, we lieten jullie bewust aan de bal. Ja. dat is helemaal niet waar. Ja. We konden die bal gewoon niet afpakken. Maar ja, boeiend. Ja. We dachten gewoon, laat jullie de fout maken.
Wat jij net zei, ik moest vanmiddag denken aan een filmpje van Hans de Koning. Over een van de leukste kerels uit het voetbal.
Dit was echt de King.
10 jaar geleden bij de Wereld uit Dorps. Ik heb geprobeerd om het filmpje te zoeken, maar ik kon het nergens terugvinden. Dan zegt hij is net gedegradeerd als trainer van Top Os. En dan zegt hij in de eerste zin, na zijn interview na de wedstrijd, ze hebben het 5-1 verloren, zegt hij, ja, we gaan natuurlijk geen excuses zoeken. We moeten gewoon naar onszelf kijken. En dan vervolgens komt er een hele reeks met excuses. Ja, we hebben natuurlijk te maken met blessures, met schorsingen, punten in mindering, tegenstander, weet je, die shit. Maar hij geeft 9 excuses waarop hij vervolgens zegt, maar we moeten natuurlijk gewoon naar onszelf kijken. Dat is zo mooi. Oké, Hans de Koning. Even kijken.
We hebben hem toch weer even erin gefietst.
Kansen en mogelijkheden is denk ik mooi om even over te hebben. Wanneer mag je iets nou gewoon voor eens en altijd? Mag je iets nou als een kans bestempelen van ja, we hebben serieus 4-5 kansen gehad en wanneer is het eigenlijk maar gewoon een mogelijkheid? Of zelfs geen kans?
Is daar eigenlijk een regel voor? Nee, denk
nou, ik.
Ik zat alleen te denken en ik weet niet precies, kijk, kans mogen jullie definiëren, maar een mogelijkheid is dat je de mogelijkheid hebt om tot een kans te komen. Snap je dat je in die laatste fase daarvoor zit?
Ja, maar dat is al snel. Dat is wel heel snel.
Ja, als je effectief voetbal speelt, is achterbal is een mogelijkheid te geven.
Ja, maar zeg, dan is elke voorzet al een mogelijkheid.
Ik zou graag op een beetje onderbuikgevoel. Nee, maar als jij voetbal kijkt. Als jij voetbal kijkt en er gaat wat gebeuren. Maar er komt de bal in de buurt van de goal van de tegenstander. Of van je eigen goal. Heb je al altijd, zeg maar, als je kijkt, of je nou neutrale toeschouwer bent, of dat je op het veld staat. Heb je toch altijd, die gaat erin. Ja, 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 weet je wel? Ja. Nou, dat is een kans.
Ja.
En als het andersom is, zeg maar, dat iemand schiet, dat je denkt, oké, laat maar schieten. En die gaat er dan ineens in, dan is de mogelijkheid. Dus aan de ene kant word je verrast als die misgaat, dat is een kans. En aan de andere kant word je verrast dat die erin gaat.
Onderbuik.
Dat is een mogelijkheid.
Ja, ik snap het.
Ja, dat is
Oké, en hoe zit het dan met een voorgetrokken bal die net te hard is voor de spits om in te tikken? Is dat een kans of een mogelijkheid? Dus iemand de rechtsback breekt door, geeft hem zo laag hard
het scheelt
voor.
Echt 10 centimeter.
En de spits staat behoorlijk vrij, maar hij komt net niet bij die bal om binnen te glijden. Dus dat vind, kan
een
mogelijkheid.
Vind ik een mogelijkheid. Ik wil ook nog pleiten om individuele kwaliteit mee te nemen in dit oordeel. Dus bijvoorbeeld als Maarten 1-op-1 met de keeper komt, dan zou ik zeggen, is een mogelijkheid.
Zelden over de kans.
ik kan dat echt niet, man.
Jiménez, misschien niet zo'n goed voorbeeld op dit moment, maar 1-op-1 met de keeper komt, dan lijkt het me toch een kans.
Okay.
Of als bijvoorbeeld Messi van 20 meter vrij kan schieten, dan vind ik dat een kans.
Ja.
Maar als jij van 20 meter, ja, je hebt ook een goed krulletje. Maar,
goed krulletje. Ik zou
maar moet
toch,
je dan,
ik
moet je dan ook de kwaliteit van de keeper meenemen?
Ja, moeilijk.
Dus als je bij mij 1-op-1 komt, is de kans. En bij Oene Stal is de mogelijkheid.
Nee, ik bedoelde hem andersom net. Maar,
ja, snap ik. Maar dat is zo.
Nee.
Mijn antwoord, ik ga het toch. Jij zegt onderbuik, ik wil het heel exact maken. Ik zou zeggen, als er een situatie, iemand gaat aanleggen voor een schot. En je weeg je dus mee, is de goede speler, is de goede keeper, wat is de afstand. En je zou zeggen, in ongeveer 30% van de gevallen, is dit een doelpunt? Dan is het een serieuze kans, wat mij betreft.
Dan kan je hem gewoon naar die expected goal rate. Bepaalde waarde is de kans. En ja, misschien een andere waarde is
ja.
de mogelijkheid.
Dus als de kans 5% maar, erin gaat. Okay. Ja,
maar dan kom je weer bij die spits die hem er niet in glijdt.
Dat is wel een kans dan, toch?
Ja, want
in 0% van die gevallen gaat hij erin.
Ja, maar dan komt het door...
want hij raakt hem niet.
Dat de paas... Ja, dat is tricky, daar ga je.
Ja, maar dan ligt het al dus aan de voorzet.
Ja, maar dan mag je er ook wel mee, mag je ook meewegen.
Ja, dus dat was ook mijn vraag. Ja. Dus we hadden die wedstrijd tegen Baarnberg gespeeld. Ja. En wij hebben de tweede helft...
Ja, maar dan moet je dus eerst het percentage... Sorry, Fok. Moet je eerst het percentage van die voorzet gaan berekenen. En daarna nog, als hij dan er wel aankomt, dan nog berekenen hoe groot de kans is dat hij erin... Dat kan natuurlijk.
Nee, dit is typisch VAR. Die gaat nou heel veel hele... Kijk, want jij weet niet precies. Dan gaat je hele moeilijke vragen en allerlei getallen noemen. Zodat je het op een gegeven moment...
Maar doen we uiteindelijk doe maar onderbuik, gaan we uiteindelijk maar zeggen.
Nee, maar dus die wedstrijd tegen Barendrecht. En bij de tweede helft twee situaties dat we eigenlijk een soort van man-meer situatie hebben. En dan is als die steekbal goed is... Dan gaat de spits volledig 1-1. Ja. Maar dan is die steekbal net niet goed.
Ja, ja, ja.
Maar is dat dan een minder grote kans of mogelijkheid... dan iemand die van de rand 16 hem op de lat schiet?
Ik vind dat we dat als kans mogen gaan bestempelen. Als het zeg maar overduidelijk is van... Ja, als je hem nu gewoon zuiver steekt, tik je een breed doel.
Of spits glijdt uit.
Kans. Vind ik een kans.
Oké. Dankjewel.
Maar dat vind ik het.
Dat wil ik toch tegen Brett zeggen. Dan hebben wij ook een paar kansen gehad.
En dan nog even een afgekeurd buitenspel doelpunt. Mag je dat als kans rekenen?
Nee.
Oké.
Hoezo niet?
Ja, hoe kan je nou scoren als je buiten spel staat?
Je kan ook redeneren, als hij nou voor één fractie van een seconde langer wacht of sneller speelt, is het een doelpunt.
Dan was het een kans geweest.
Ja. Nou, dan zou ik dat eerder onder het kopje mogelijkheden
schaam. Oké. Dan zijn we eruit, denk ik. We zijn er vanuit.
Kans op mogelijkheden.
Jij zei net, Fokker, over 95% van de spelers die vinden zelf dat ze moeten spelen. Nou, ik hoor daar ook bij. Ik denk, Bart ook.
Als ik er redelijk... Vanaf het moment dat ik er redelijk in zit wel. Ja. Daaronder niet.
En het team dat ik train, dat is 100%. Ja. Die vinden het allemaal. Dus,
Ik denk dat is ook een trainersuitspraak. Iedereen vindt dat hij moet spelen.
Nee, maar dus ze zeggen allemaal in die persoonlijke gesprekken van ik.
Ja, maar dat klopt. Maar dat heb ik heb ook altijd gezegd dat ik vond dat ik moest spelen.
Maar jij vond het niet echt?
Nee. Nee, ik heb wel veel...
Maar hoezo zei je dat dan?
Ja, maar dat wordt toch ook een beetje van je verwacht. Als jij... Kijk jij niet een beetje gek naar als nu... Een van jouw spelers zegt van... ik vind eigenlijk niet dat ik moet spelen. Heb je dan niet toch... Het zou een wenselijk antwoord zijn als je zegt... dat toont van veel, weet ik veel... dat je goed naar jezelf kan kijken. Maar ik heb toch het idee dat als je dat tegen een trainer zegt... dat hij dan denkt van... Wat gebeurt hier nou? Hij wil niet.
Nou ja, dat is het toch niet. Je kan toch gewoon zeggen van... ik heb mijn plek en ik weet wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat ik er wel kom.
Ja, maar ik heb toch zelf het altijd zo ervaren. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Vooral als je wat jonger bent, dat er dan... dat er toch ook van je verwacht wordt dat je vindt dat je moet spelen. Dat je een soort van zo'n blinding van... net zoals dat zo'n mantra was als je jong was van... jij moet blij zijn dat je op deze plek zit, want 1000 andere kinderen willen dat. Ja. En dat werd dan 100 keer tegen mij gezegd, maar ik wilde helemaal...
Iedereen zit er heel raar te kijken als iemand zou zeggen... Ja, hij moet mij ook niet opstellen.
Ja, we hebben het één keer gehad. Ik heb het wel verteld. We hadden één keer met de hele groep met zo'n psycholoog gesprek bij Feyenoord in de B1. Ja. Toen werd er aan één jongen gevraagd, een Australische jongen, van... Vind je het vervelend dat je op de bank zit iedere week? Toen zei hij, nee, ik vind het eigenlijk wel prima. Ja, dat is... Maar dat is nooit van de stempel afgekomen.
Maar dat is iets anders, toch? Dan bijvoorbeeld Mats Wiever, die ging van ons naar Excelsior naar Feyenoord.
Ja.
Dat was best wel een grote stap vanuit de keukenkampioen-divisie naar Feyenoord. Net zoals Bede Thomas
van der Belt.
En dan kan ik me best wel goed voorstellen dat het eerste half jaar dat je daar zit, dat je gewoon goed begrijpt van...
Zeker.
Ik ben hier naartoe gekomen om ervoor te zorgen dat ik uiteindelijk groei naar het niveau van Feyenoord 1. En ik zit nu op de bank en... Ja, dat begrijp ik best wel goed.
Klopt.
En ik ben ook op dit moment niet beter dan degene die spelen. Maar dit moet ik doen om ervoor te zorgen dat ik wel beter word. En dan ga ik wel spelen.
Ik denk dat het verschil daar misschien in zit. Dat Mats op zo'n moment dus inziet van... Oké, er zijn nu spelers, daar moet ik naartoe groeien. Maar dat hij op dat moment wel denkt... Hey, als ik nu ga spelen, dan pak ik mijn kans. En dan kan ik het aan.
Maar dat gold toch ook in principe voor jou? Je had niet zo heel veel gespeeld bij die andere clubs. Je was volgens mij in eerste instantie als derde keeper bij Excelsior erbij gekomen. Ja, dan verwacht je er ook niet gelijk dat je...
Precies, maar dit is het punt wat ik wilde maken. Ik denk dat Mats dat op dat moment wel accepteert dat het gewoon een soort van logische vervolgstap is. Maar dat hij in zijn hoofd wel had. Want als je dan over die 95% heeft die vindt dat hij moet spelen. Dan zit er denk ik wel in zijn hoofd van, oké, ik zou kunnen spelen. En ik denk dat het bij mij best wel vaak was. Ik zei wel dat ik vond dat ik moest spelen, maar eigenlijk dacht ik helemaal niet dat ik kon spelen. Ja. En dat is wel denk ik een fors verschil. Ja.
Mooi, iets heel anders als je gewoon op individueel niveau, je hebt een nabespreking en die beelden worden laten zien. Geef je dan, en bijvoorbeeld iemand anders krijgt de schuld, zeg maar. Terwijl je denkt van, ja, mijn rol is hier ook niet helemaal zuiver. Ben je dan iemand voor ons allemaal die snel toegeeft van, hey, misschien je moet bij mij zijn, dit doe ik ook niet goed. Of is het ook wel lekker om eventjes de aandacht op iemand anders te hebben?
Het ligt denk ik volledig aan de cultuur en aan de trainer. De cultuur die de trainer heeft gecreëerd. Maar ik heb het één keer geprobeerd bij Ahmed. Was je daarbij?
Ja, absoluut.
Mendes Moreira. En daar had ik eigenlijk helemaal niet zoveel mee te maken. Alleen wij moesten iets doen. Hij was linksbuiten, ik rechtsbuiten. En wij moesten iedere keer naar het middenveld komen. En dan één middenvelder pakken op het moment dat de bal aan de andere kant was. Alleen die middenvelder die ging ook nog eens naar de kant van de bal lopen. Dus het werd een hele grote afstand. En de dag daarna, we hadden verloren. Telstar was het, Telstar uit. Nou ja, Ricardo Moniz die zegt tegen Achie van, ja, we hadden dit afgesproken, maar ik zie jou niet. En, dus ik steek mijn hand op. Ik zeg, ja, het is ook wel gewoon, die middenvelder ging ook aan de balkant. Dus echt een grote afstand. Dat wist ik, omdat ik aan de andere kant hetzelfde moest doen. Toen keek hij me aan, zei hij, jij moet niet zoveel praten.
Dat weet ik dat. Ja. Ja, dat werd een stopzinnetje de rest van het seizoen. Ja, als die vanavond zei, jij moet niet zoveel praten.
Wat zei hij? Okay, niks meer. Sorry trainen.
Nou ja, dan is het ook klaar. Dan
is de discussie klaar. Ja. Ja.
Nee, ik zou hem denk ik vroeger, want wij bij Feyenoord echt al vanaf de D'tjes of zo gingen we wel eens beelden kijken. Ja. En als je dan het idee had dat je zelf niet lekker uitzag, maar je kreeg de schuld niet. Ja, dan ging bij een spreekwoordelijk de vlag uit. Dan was je door. Dat ik, zo kom ik hier even lekker weg.
Door het oog van de naam.
Ja, maar ik heb nu wel eens gehad dat we bij, dat was bijvoorbeeld bij Sedoco, hadden we nabespreking over een wedstrijd. En daar kreeg iemand, ik denk dat het volgens mij was een back, die kreeg op zijn flikker dat hij iets had gedaan. En dat klopt ook dat hij dat fout had gedaan, maar ik had hem dat aangecoacht. Dat hij naar binnen moest komen. Precies, dan ja, en dan nu voel ik wel, zeg maar, ik zou slecht met mezelf kunnen leven als ik dan mijn mond zou houden.
Dan word je ook niet in dank afgenomen natuurlijk.
Ik had hij dit anders moeten doen.
Maar dat is sowieso veiliger om te doen, toch? Of niet?
Ja, vind ik wel. Maar toch, als je er al niet echt lekker in zit, of als je het idee hebt dat je al een beetje gezocht wordt, of je plek is niet zo zeker.
Okay, tuurlijk, zo werkt het.
Dan ermee weg.
Dan zou je kunnen zoeken, of dan snap ik wel de neiging, wat er in je hoofd gebeurt, dat je gaat zoeken naar een soort van uitweg. Ja. Of als er dan, weet ik veel, het is een beetje 50-50, maar je merkt, oké, iedereen vindt volgens mij eigenlijk het iemand anders een fout. Ja. Dan is het best wel makkelijk om dan even jezelf je handen ervan af te trekken. Okay. Zodat het allemaal lekker die kant op gaat. Ja. En dat jij buitenschot blijft. Ja.
Maar in andere situaties is het denk ik, kan je altijd beter zelf naar voren treden 100%. Met dit had ik beter kunnen dan dat je wacht dat iemand anders het over je gaat zeggen.
Of dat zeg maar iedereen het weet.
Ja, dat is nog erger eigenlijk. Ja. Ja.
Je voelt het ook. Ja. Okay. Dat voel je, ja.
Dan even tot slot, nu echt tot slot. Heb je het gevoel dat je objectief naar jezelf kijkt of door een roze bril? Als je moet kiezen tussen die dingen.
Of Fokker, kijk door een zwarte bril.
ik kijk door een zonnebril met sterkte, denk ik.
Vaar jij?
Ja, roze bril.
Jij, Fokker?
Ik denk eerlijk gezegd dat hij gelijk heeft dat ik met een verduisterende bril naar mezelf kijk dan met een roze bril. Jij?
Wat denken jullie van mij?
Nou, jij bent wel realistisch, vind ik.
Realistisch, maar ik denk toch ook dat je stiekem wel graag gewoon naar jezelf als voetballer kijkt.
Ja. Ik denk ook realistisch, maar ik heb bijvoorbeeld wel. Ik heb die penalty tegen ADO gemist bijvoorbeeld. Oh. Die ging zeg maar bovenkant lat hoog over. En als het daarover praat, zeg ik wel altijd dat ik op de lat heb geschoten. Begrijp je wat ik bedoel? Dan maak ik het toch allemaal net even iets mooier dan het eigenlijk is.
Goed. Door welke bril kijkt Roy Kortsmit? Denk je aan zichzelf?
Skibril,
denk ik.
Mooi man, is die toch gemaakt. Aanraders van de week.
Ik sluit wel af. Dan doe ik gelijk de muziek.
Ik begin dan even een keer.
Mooi.
Ik viel van de week in op televisie. Ergens halverwege de comedy show van Javed S. Soufi.
Sloegi.
Alias Sloegi. Ik ken hem nog niet echt. Een Marokkaanse jongen uit Rotterdam-Zuid. Was op NPO 3, ik geloof op afgelopen maandagavond. En die show is dus terug te kijken. Het gaat over dus die jongen en zijn show gaat over opvoeding, over zijn onderwijs, over zijn omgeving. Maar hoe dat hem heeft gevormd, zeg maar. Dat Marokkaanse gezin en die LWO-school en die basisschool in Rotterdam-Zuid. En los van dat het heel grappig is en dat er toffe anekdotes in zitten en leuke verhalen in zitten, geeft het toch ook een heel leuk inkijkje in hoe ongelooflijk verschillend mensen kunnen opgroeien in dezelfde stad. En dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen. Maar ik vond het verrassend.
Hij is scherp, hè?
Ik heb dat niet vaak, dat ik even ergens zap. En zeker als je dan in een comedy show komt, dat je dan blijft hangen of zo. Dan, je groeit helemaal niet in die show. Maar ik viel in een best wel leuke anekdote. En ik ben eigenlijk tot het einde. We zijn tot het einde blijven hangen. Dus dat is mijn aanrader. En hij heet dus Javed Essoufi of Sloegi.
Ik had eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik schakelde ook. Lisa ging net naar bed. Ze ging een beetje zappen. Toen kwam hij voorbij. En ik schakelde precies in dat hij een Nederlandse vrouw aansprak in het publiek. En dat hij zei, ach, goh, het met jou, man. dan weet je gelijk dat je er lekker bij zit.
Ja, dat is hem. Dat is hem.
Ik heb weer een podcast om aan te raden deze keer. De podcast heet Waar is Sarah? Het gaat over een Nederlandse man. Het is echt een heel bizar verhaal. Die gast werkt, zit 6 weken in Nederland. En dan gaat hij 6 weken op een schip de Middellandse Zee op om van die vluchtelingenbootjes maar te redden. Daar zitten bijvoorbeeld 40, 50 man in zo'n rubberen boot die ze op AliExpress hebben besteld. En die zijn alle kanten lek. En dan komen zij met een schip om die mensen in veiligheid te brengen, omdat er gigantisch veel mensen verdrinken. En hij zit met een vraagstuk. Want op een gegeven moment, het zijn hele hectische reddingsoperaties. Dus ze kunnen geen bagage meenemen. En op een gegeven moment, hij staat aan de zijkant van een reddingsboot en hij krijgt een pakketje in zijn hand geduwd. En hij wil het eigenlijk in het water gooien of teruggooien van, ja, we kunnen geen tassen meenemen. En dan kijkt hij goed, dan blijkt er een baby in dat pakketje te zitten. Het is een baby van een paar weken oud. Vervolgens is dat iets wat blijft, zeg maar, dat is op zijn netvlies gebrand. En hij zit de hele tijd met die vraag van, hoe is het met dat pakketje, met die baby geëindigd? En hij gaat samen met een journalist, ja, gaan ze op een soort zoektocht kijken of ze die baby terug kunnen vinden. Stemmetje op het eind, altijd één keer. Of ze die baby terug kunnen vinden, hoe zij terecht is gekomen. En het is echt een fascinerend verhaal. Het is heel vet, de tijd strijkt hem over een aantal jaar. Dus het is niet even in een paar weken in elkaar geflanst. Het is een heel verdrietig verhaal. Hij neemt bijvoorbeeld ook voice clips op als hij op dat schip zit daar. Het is met die mensen in gesprek is tijdens die reddingsoperaties. Dus je zit wel een aantal keer, word je er helemaal naar van. Maar het is super mooi gemaakt. Waar is Sarah, heet het.
Mooi. Ik hou wel van verwijzingen. Dus in muziek, in films, in series, in allemaal verschillende dingen hou ik ervan als een bepaalde verwijzing wordt gedaan naar inspiratiebronnen of naar dingen die ik zelf ook vet vind. En ik probeer dat zelf in deze podcast ook wel eens te doen. Wordt eigenlijk in principe nooit opgepakt.
Door ons? Jawel, man.
Nee, wordt echt heel weinig. Ik probeer soms even.
Nee, je zegt wel eens je moet je eigen aanpassen.
Ja. Maar in ieder geval, bijvoorbeeld de War on Drugs, die hebben op hun laatste plaat een nummer gemaakt, I Don't Live Here Anymore, waarin ze verwijzen naar Bob Dylan. Een aantal zinnen uit de lyrics van Bob Dylan zingen. Ik heb het al heel vaak over de Arctic Monkeys gehad, over dat eerste album, dat zo belangrijk voor mij was, omdat ik dezelfde leeftijd was, bla bla bla. En op een gegeven moment heeft Arctic Monkeys een album uitgebracht, dat heet AM. En toen was die kerel al wat ouder, nog steeds mijn leeftijd natuurlijk. En toen was hij vanuit die roerige fase waarin hij met vrienden op stap ging en een beetje relletjes ging schoppen, was hij eigenlijk gegroeid naar een nachtbraker. Iemand wie zijn hart gebroken was, iemand die vaak aan het einde van de nacht in zijn eentje zat. En daar gaat dat album over en dat sloot ook weer redelijk aan op het leven wat ik toen had.
ja. Roerig, vind ik een mooi woord.
Maar er is één nummer, dat heet Knee Socks, op dat album. En in dat nummer doen ze op het einde een verwijzing naar Mean Streets, een film van Martin Scorsese. Like the beginning of Mean Streets, you could be my baby. Dat is wat hij zingt. En dat is een directe verwijzing naar de allereerste scène. Want daarin wordt het nummer gedraaid, Be My Baby van de Ronettes. En dat vind ik vet. En dat hoorde ik van de week. Toen dacht ik, moet die film weer eens gaan kijken. Dus ik wil graag Mean Streets gaan aanraden. En het is een iets minder bekende film van Martin Scorsese, waarin Harvey Keitel aan de ene kant, die trouwens verdomd veel op Mike Snoei lijkt. moet maar eens kijken. En aan de andere kant Robert De Niro, die schitteren met z'n tweeën. De chemie tussen die twee is echt fantastisch. En redelijk aan het begin van die film zit ook één scène waarin Harvey Keitel al in een bar staat en Robert De Niro binnenkomt. En het nummer wat daar wordt gespeeld is uiteraard van de Rolling Stones, Martin Scorsese. En dat is Jumping Jack Flash. En dat is zo'n ongelooflijk fantastisch nummer. Dus ik wilde ook gelijk zeggen, mijn aanrader is Mean Streets. En ik zou zeggen, we sluiten af met Jumping Jack Flash.
Ik moet zeggen, ik heb vaak kritiek op jouw aanraders, maar er is één, een aanrader inleiden, dat kan je als geen ander.
Ja, dat is goed verhaal,
ja,
toch? Is,
ja, uitstekend.
En Jumping Jack Flash is een fantastisch nummer van de Stones. Meer rock and roll dan dat wordt het bijna niet. Op het einde van het nummer, ik weet niet of we dat halen in de podcast, zit een moment, altijd als ik het luister, denk ik, er komt nu een instrument. Het is een mondharmonica. En als het voorbij is, denk ik, was het nou een mondharmonica of doedelzak? Ik weet het nog steeds niet. Het is een prachtig nummer.
Mooi, dus, man.
Dat is het.
Oké, dan. Thanks voor het luisteren. Lieve mensen, stuur je lelijke of mooie, stuur je mooie amateurshirt in. Ik zat even naar Stadoka te kijken. Stuur
bro.
Amateurshirt in.
Kievers met jou, man.
Zou ik zeggen.
Mail ons.
No dark papaya.
No dark papaya.
En doe je ding thuis. Tot de volgende
keer. Tabé.
Tabé.